Wij openen de Heilige Schrift deze middag in het boek van de Psalmen, Psalm 119. We lezen daaruit de versen 161 tot en met 176. Psalm 119, de versen 161 tot en met 176.
De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging, als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal desdaags over de rechten uw gerechtigheid. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. O Heere, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. O Heere, laat mijn geschrei voor uw aanschijn genaken. Maak mij verstandig naar uw woord. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen. Red mij naar uw toezegging. Mijn lippen zullen uw lof overvloedig uitstorten, als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Mijn tong zal spraak houden van uw rede, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heere, ik verlang naar uw heil, en uw wet is al mijn verbaking. Laat mijn ziel leven, en ze zal u loven, en laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten.
Vorige week hebben wij op of rondom 31 oktober opnieuw de reformatie van de kerk in de 16e eeuw herdacht. Het wonder van de reformatie, waarbij het God zelf was die zijn kerk verlost heeft uit de duisternis van ongeloof en bijgeloof, en die door middel van mannen als Maarten Luther en Johannes Calvijn het licht van zijn woord weer helder liet schijnen in zijn kerk. En wij kennen waarschijnlijk allemaal wel de 5 sola's van de reformatie. De 5 sola's waarmee de herontdekkingen in het woord van God door de reformatie getypeerd kunnen worden. Eén daarvan, jongens en meisjes, is het sola scriptura. Dat is Latijn en dat betekent letterlijk alleen de schrift. Het betekent zoveel als alleen het woord van God heeft alle gezag voor ons hart en voor ons hele leven. Sola scriptura. Wel, gemeente, dat vinden wij vanmiddag ook in Gods woord in Psalm 119. En daar staan we vanmiddag ook bij stil, naar aanleiding van Psalm 119. Ik mag u met Gods hulp zijn woord verkondigen vanuit de versen 161 en tot en met 163 van deze psalm. Psalm 119, de versen 161 tot en met 163. Daar lezen wij het woord van God als volgt. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging, als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Tot zover. Gemeente, wij horen vanmiddag in deze tekstwoorden het sola scriptura in de praktijk van het christenleven. Het sola scriptura in de praktijk van het christenleven. En we letten daarbij op 3 aandachtspunten. We horen in de eerste plaats ontzag voor Gods woorden. Want in het 161ste vers zegt de dichter: de vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar te midden van dat alles, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Het hart van deze psalmdichter is vol heilige eerbied en diep ontzag voor het hele woord van God. In de tweede plaats horen we ook over vreugde in Gods beloften. In vers 162, ik ben vrolijk over uw toezegging, dat betekent uw belofte, als een die een grote buit vindt. En tot slot in de derde plaats horen we over liefde tot Gods geboden. In vers 163, ik haat de valsheid en ik heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Het sola scriptura in de praktijk van het christenleven. In de eerste plaats horen we ontzag voor Gods woorden. In de tweede plaats vreugde in Gods beloften. En in de derde plaats liefde tot Gods geboden. Jongens en meisjes, ik begin deze preek vanmiddag met een vraag voor jou. Deze vraag: ben jij al een schatgraver geworden? En misschien denk je aan het begin van deze preek, wat bedoelt u precies? Wat betekent het precies om een schatgraver te zijn? En waarom zou het zo belangrijk zijn dat ik zo'n schatgraver geworden ben? Nou, luister maar mee. En neem die vraag maar mee in het verdere van de preek. Straks kom ik er in het vervolg van de preek nog een keer bij je op terug. Gemeente, Psalm 119, waaruit wij vanmiddag een gedeelte gelezen hebben, kennen wij ongetwijfeld allemaal als de langste psalm. Het is tegelijkertijd, zo las ik ook, het langste hoofdstuk in de Bijbel. Het is een psalm die bestaat uit 22 strofen, 22 afzonderlijke delen, zo zou je kunnen zeggen, waarbij al die 22 strofen allemaal zijn opgebouwd uit 8 Bijbelversen. 8 keer 22 betekent dat Psalm 119 in totaal 176 versen kent. En dat is niet zonder betekenis, want het Hebreeuwse alfabet telt evenzeer 22 letters. En dat is de achtergrond van de structuur van deze psalm. In de eerste 8 versen van deze psalm vinden we in de Hebreeuwse Bijbel 8 versen die allemaal beginnen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Alef. Daarom staat dat ook boven de versen 1 tot en met 8. En in de volgende 8 versen vinden we in het Hebreeuws allemaal teksten, 8 tekstversen die vervolgens allemaal beginnen met de eerste letter Beet, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. En zo is deze hele 119e psalm opgebouwd uit 22 strofen die de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet behandelen. Psalm 119 wordt daarom ook wel het gouden alfabet genoemd. En weet u wat zo opvallend is, gemeente? In die maar liefst 176 versen van deze langste psalm wordt in alle Bijbelversen verwezen op een bepaalde manier naar dat ene woord van God. In al die versen wordt er verwezen naar het woord van God, waarbij er maar liefst 8 verschillende typeringen, 8 verschillende weergaven van dat ene woord van God in Psalm 119 te vinden zijn. Kijk bijvoorbeeld maar even mee naar de woorden die vanmiddag voor ons liggen. In vers 161 spreekt de dichter over uw woord. En in vers 162 wordt dat woord aangeduid als uw toezegging, uw belofte. En in vers 163 heeft de dichter het over uw wet. En wie Psalm 119 onderzoekt, die kan zo nog een aantal andere typeringen vinden in deze 119e psalm, die allemaal een verschillend licht werpen op de inhoud van dat ene woord van de eeuwige, van de levende God. Begrijpt u wat dat gelijk over de dichter van deze psalm ons leert? Het hart van de dichter van Psalm 119, jongeren en ouderen, is blijkbaar vol, boordevol, liefde voor het woord van de Heere. Boordevol liefde voor het woord en tegelijkertijd klemt de dichter van deze psalm zich vast aan dat eeuwige, vaste, zekere woord van God. En dat maakt u vanmiddag misschien wel benieuwd. U denkt bij uzelf, wie is het eigenlijk die deze psalm gedicht heeft? Wel, wie Psalm 119 onderzoekt, die ontdekt dat er in Psalm 119 nergens een naam van de dichter te vinden is. Verschillende Bijbeluitleggers hebben gedacht aan de bekende koning David als dichter. En weer anderen hebben gedacht aan Daniël. Maar de eenvoudige waarheid is dat de Bijbel in Psalm 119 ons verder niet vertelt over wie de dichter werkelijk geweest is. We weten wel, jongelui, dat de dichter van deze psalm nog jong is wanneer hij deze psalm dicht. Dat weten we uit verschillende versen in deze psalm waaruit we dat kunnen opmaken. Denk bijvoorbeeld aan vers 99 en 100, waarin de dichter van de psalm zegt, ik ben verstandiger dan al mijn leraren, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, dan de ouderen, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Versen uit deze psalm die duidelijk maken dat de dichter nog op jonge leeftijd moet zijn wanneer hij deze psalm dicht. Is dat niet veelzeggend voor jou vanmiddag? Dat laat ons vanmiddag allereerst horen dat je voor een leven met de Heere en een leven dicht bij het woord van God geen 50 hoeft te zijn, of 70. Maar dat het echt waar is, wat datzelfde woord van God zegt op allerlei andere plaatsen, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En je zou kunnen zeggen dat de waarheid van wat de dichter van deze psalm op een andere plaats erover zegt, in het eigen hart en leven van deze man te zien is. Waarmee zal de jongeling, zal de jongere vandaag zijn pad zuiver houden? Als hij of zij dat houdt naar uw woord. Is dat ook je verlangen? Jonge vriend, vriendin. Om dicht bij het woord van God te leven. Omdat je de smaak van Gods genade geproefd hebt. In datzelfde woord van de Heere. Psalm 119 is er vol van. En tegelijkertijd, gemeente, horen we in Psalm 119 ook over een hele andere werkelijkheid in het leven van de dichter. Want op allerlei plaatsen, waaronder ook deze tekst, blijkt in deze 119e psalm dat de dichter van deze psalm te maken heeft met vijanden. Vijanden. Vijanden die hem benauwen. Die hem verdrukken. Die hem zelfs vervolgen. En allerlei teksten van deze psalm werpen licht op die vijanden waarover de dichter spreekt. Je ontmoet ze ook in het 161ste vers van de psalm, als hij zegt, de vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Het zijn blijkbaar niet zomaar vijanden, het zijn vorsten, machthebbers. Daar moet u aan denken bij dit woord, machthebbers. Mensen met een hele vooraanstaande, invloedrijke positie in de samenleving. Mensen wiens naam iedereen kent in de samenleving. Mensen die vandaag de dag misschien zouden worden aangeduid als winnaars of verliezers bij de verkiezingen van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Mensen wiens naam iedereen kent, maar in Psalm 119 blijkt dat juist die vorsten het zijn die nog steeds vol verzet en vijandschap zijn tegenover God en tegenover het volk van God en tegenover het woord van God. En het zijn juist die machtige vorsten die invloed rijken in de samenleving die de dichter van deze psalm blijkbaar op een bepaalde manier willen dringen, willen dwingen om tegen dat woord van God in te gaan. Om te denken, om te spreken en om te doen wat tegen dat woord van God ingaat. En gemeente, in deze psalm horen we uit het hart van de dichter dat hij dat niet kan en dat hij dat niet mag en dat hij dat niet wil door de kracht van Gods genade. En ook al vervolgen die vorsten, die machthebbers hem nog zo fel en zonder oorzaak en zonder aanleiding, toch zegt de dichter, de vorsten hebben mij weliswaar vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord, Heere. Begrijpt u dat? Mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Het zijn woorden die ons vanmiddag een blik geven in het hart van deze man. En dat hart van de dichter is vol vrees, zegt hij, voor Gods woord. Vrees. Dat woord heeft in deze tekst, jongens en meisjes, helemaal niks te maken met angstig zijn, met bang zijn. Maar vrees voor het woord van God, daarmee bedoelt de dichter van deze psalm diepe eerbied voor de Heere en voor zijn woord. Heilig ontzag voor de God van dat woord en voor dat woord van God zelf. Blijkbaar is er in het hart van de dichter de diepe overtuiging dat het woord van God niet zomaar een woord is waar je mee kunt doen nadat je belieft, maar dat het woord van God de openbaring van God zelf is. En dat het God zelf is, de hoge, de heilige, die daarin spreekt. En zo is het toch? Zo heeft apostel Petrus het later in het Nieuwe Testament toch ook duidelijk gemaakt over de godsopenbaring in het Oude Testament. Als hij schrijft, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen van God, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Kijk, daar is de dichter van deze psalm ook diep van overtuigd. Het is het woord van God, God zelf. En als u vanmiddag uw Bijbel voor u hebt, of in de hand hebt, of jij, dan geldt dat één op één ook van dit woord. Het volle woord van God, de 66 boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Dan geldt ook van dit woord van God dat het werkelijk van kaft tot kaft, het vaste, betrouwbare, onfeilbare woord van de levende God is. En nee, dat is niet iets wat mensen bedacht hebben. Dat is zoals het woord van God zelf naar ons toekomt, zoals de apostel Paulus het verwoordt in het Nieuwe Testament. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zegt u daar vanmiddag ook amen op, gemeente, met uw hart? Weet u, dat is het bijzondere werk van de Heilige Geest in ons leven. Wie opnieuw geboren wordt uit de Geest van God, die wordt allereerst door die machtige Geest van God hiervan overtuigd, tot in het diepst van uw ziel, dat het woord van God de waarheid van God is. We ontdekken het, plotseling of geleidelijk. We gaan het erkennen en we gaan het herkennen, dat de Bijbel de stem van de levende God zelf is. Misschien heb je al 10, 20, 30 jaar onder het woord van God geleefd en onder de prediking gezeten. Maar opeens wordt alles anders. En het lijkt alsof er een nieuwe Bijbel is en of je met nieuwe oren luistert, omdat je nu ontdekt dat het woord van God levend en krachtig is en dat het God zelf is die vanuit de schriften in het gewaad van zijn woord tot ons komt en tot ons spreekt. En daarom krijg je dat woord van God lief toch? Je krijgt het lief met je hele hart. En de Heilige Geest wint ons ervoor in. De Heilige Geest dringt er ons toe om te buigen voor het woord en voor het gezag van dat woord van God. De Heilige Geest overreedt en overtuigt er ons van. Dit is de stem van de levende God, zodat we buigen voor het hele woord van de Heere. En het erkennen, Heere, dit is de waarheid van u. En weet u wat zo wonderlijk is? We stemmen dat met ons hele hart toe. Ook als dat woord van God lijnrecht ingaat tegen mijn wil, tegen mijn gevoel. Ook als dat woord van God in alle eerlijkheid de zonde van mijn leven aanwijst. En als dat woord van God mij aanklaagt en veroordeelt, dan toch. Dan toch gaan we aan de kant van God en aan de kant van het woord van God staan. En dan toch vallen we dat woord van God bij met ons hart en we belijden het. Heere, gij zijt rechtvaardig en elk een van uw oordelen is recht. We zeggen amen op het woord van God. En ontzag voor de woorden van God betekent dan tegelijkertijd amen zeggen op het hele woord van God. We zeggen amen met ons hart op datgene wat God in zijn woord zegt over de schepping van de hemel en de aarde in 6 dagen. We zeggen amen met ons hart op datgene wat het woord van God zegt over de zondeval in het paradijs. Waar die ontzettende breuk tussen God en ons geslagen is toen we in opstand gekomen zijn tegen het heilig en heilzaam gezag van de Heere onze Schepper. Maar we gaan ook amen zeggen op datzelfde woord van God, wat vanaf het begin tot het einde in belofte en vervulling spreekt over de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, de borg. Van zondaren. De borg die alles volbracht heeft in zijn kruisdood, opstanding, hemelvaart en in het uitstorten van de Heilige Geest op Pinksteren. En u zoekt juist in dat woord van God wat spreekt over de zaligmaker van zondaren, uw zaligheid met vallen en opstaan. En tegelijkertijd zegt ons hart ook amen. Op datgene wat het woord zegt over de voleinding van de eeuwen. Over de dag dat de koning weerkomt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. De dag waarop werkelijkheid wordt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen zal, waarop gerechtigheid wonen zal. Kijk gemeente, dat is het wat de dichter van deze psalm dringt en beweegt. Ontzag voor Gods woorden. En daarom zegt hij het. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak. Maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Hoort u dat? Het is jongens en meisjes alsof deze dichter zegt. Ik ben er veel banger voor. Ik ben er veel banger voor. Om de gunst en de goedkeuring van de Heere te verliezen door ontrouw aan zijn woord te zijn, dan de gunst en de goedkeuring van mensen te verliezen. En wie denkt dan zo kort na de reformatieherdenking vanmiddag ook niet aan Maarten Luther? Op de Rijksdag in Worms, Duitsland. Mijn geweten is gevangen in het woord van God. Hier sta ik, ik kan niet anders. Dat is het, hè. Maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Toen ik vorige week deze preek voorbereidde, toen las ik, en u las het wellicht ook, over mevrouw Rasjanen, als ik haar naam goed uitspreek, tenminste, uit Finland, die opnieuw daar voor de rechtbank stond, omdat ze het woord van God nagesproken heeft. Het kan een christen in Nederland ook gebeuren. Laten wij er rekening mee houden. En hoe diep zijn wij dan overtuigd, gemeente, van het ontzag voor Gods woorden en het gezag van de Heilige Schrift? Leeft het ook in ons hart wat we lezen in de catechismus, dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laat, die gaan laat, dan dat ik in het allerminste tegen Gods wil en tegen Gods woord doe? De christen die in Psalm 119 aan het woord is, vreest God meer en vreest het woord van God meer dan mensen. Maar, dat is het tweede, de christen die hier aan het woord is, kent ook vreugde in Gods beloften, het tweede aandachtspunt van de preek. Jongelui, het gebeurde in 2018, ongeveer 7 jaar geleden. In de omgeving van Vianen in de provincie Utrecht werd er een woonwijk gebouwd. En tijdens graafwerkzaamheden vonden medewerkers van een waterleidingsbedrijf plotseling onverwachts een schat. Ze stoten tijdens hun graafwerkzaamheden op een pot. Een keramische pot. En bij nader onderzoek bleek die pot ongeveer 500 gouden en zilveren munten uit de 15e eeuw te bevatten. Een schat. Met niet alleen een grote financiële waarde, maar ook met een enorme historische waarde. En je kunt je voorstellen toch dat de vinders van die schat heel enthousiast en bijzonder blij waren met wat ze gevonden hadden. En toch is dit eigenlijk nog niet eens een goed voorbeeld, jongelui. Want de vreugde waar deze psalmdichter over spreekt in vers 162 is nog vele malen groter, dieper, hoger, breder dan de vreugde en de blijdschap van die genoemde schatvinders. Luister maar. Hij zegt, ik ben vrolijk over uw toezegging, als een die een grote buit vindt. Vreugde in Gods belofte. Het woordje toezegging is een oud-Nederlands woord en betekent letterlijk belofte. En heel letterlijk, gemeente, zegt de dichter iets als van, ik ben verblijd, ik ben jubelend van vreugde over uw toezegging, over uw belofte, als een die een grote buit gevonden heeft. Kijk, dat leert ons vanmiddag allereerst iets heel belangrijks over deze 119e psalm. Psalm 119 is geen psalm die u op mag vatten alsof het een psalm is waarin het alleen maar gaat over de wet van God, in de zin van de 10 geboden van God en de wetten van voor Israël in het Oude Testament en de wetten voor de offerdienst en in de priesterdienst. Nee, Psalm 119 is veel meer dan dat. Psalm 119 bevat de Tora van de Here, de onderwijzing van God. En zeker, daar behoort de wet van God bij. Maar daar zit evenzeer het evangelie van Gods genade in opgesloten. En een van die plaatsen waar dat heel duidelijk blijkt, is dit 162e vers. Ik ben vrolijk over uw toezegging, over uw belofte, als een die een grote buit vindt. Maarten Luther zei het toch al? Alles in het woord van God waarin God eist, dat behoort tot de wet van God. En al die plaatsen in het woord van God waarin de Heere belooft, dat behoort tot het evangelie van de Heere. Het evangelie is naar zijn diepste kern belofte van God. Belofte van Gods genade. Denk jongens en meisjes maar eens aan het eerste evangelie waarmee de Heere onze ouders Adam en Eva opzocht in het paradijs na de zondeval. Dat eerste evangelie kwam tot Adam en Eva in de vorm van een belofte, de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten, zei God tot de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En zo is het hele Oude Testament vol van de beloofde komst van Christus. Zo hebben Adam, Eva, Abraham, David en de dichter van Psalm 119 met alle vromen van de oude bedeling hopend en verlangend uitgezien naar de vervulling van de komst van de beloofde Christus. In de Hebreeënbrief lezen we, en dat omvat ook de dichter van deze psalm, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En kijk gemeente, ook al leven wij in de nieuwtestamentische bedeling na de vervulling van de komst, na de vervulling van de belofte van de komst van Christus, toch blijft het kenmerkend voor elk levend geloof dat het wordt gevoed en dat het wordt gesterkt door de beloften van de Heere. Dat het zich vastklemt aan het belovende woord van Gods genade in het evangelie. Wanneer de wet van God ons aanklaagt en veroordeelt en beschuldigt dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben en niet één daarvan gehouden hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. O, dan vlucht het geloof naar de belofte van het evangelie. En het klemt zich aan dat belovende woord van het evangelie vast. En het zegt, Heere, u hebt het toch zelf gezegd in uw woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, zegt de belofte, wie hij of zij ook is, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben zal. En het geloof zegt, Heere, ik hoop in al mijn klachten op dit onfeilbare woord van u, Heere. Het geloof rust op de belofte van God, ook als het donker in een christenhart is. Als je heen en weer geslingerd wordt in de aanvechting, als er door allerlei beproevingen aarde donker in uw leven is. En u vraagt zich wellicht soms vertwijfeld af, Heere, weet u nog van me af? Heere, bent u er nog? Dan toch wanneer het geloof in beoefening is, dan klemt het zich soms dwars tegen onze waarneming in en dwars tegen het gevoel in vast aan wat de Heere beloofd heeft in zijn woord. En wat de levende zaligmaker beloofd heeft aan al de zijnen voor hij ten hemel voer. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Zo leeft het geloof uit Gods belofte. En als het goed is, leeft het geloof evenzeer uit die belofte van de tweede komst van de Zoon van God op aarde, toch? Zoals de oud-testamentische gelovigen uitzagen naar zijn beloofde eerste komst, zo zien Gods kinderen vandaag als het goed is uit naar zijn beloofde tweede komst op de wolken van de hemel. Petrus zegt, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Wat zijn die beloften van de Heere dierbaar, uitermate kostbaar voor het geloof, als een schat van een werkelijk oneindige waarde. Ik ben vrolijk over uw toezegging, Heere, als één die een grote buit vindt. Wat springt een christenhart van vreugde in de Heere op? Van vreugde en blijdschap in de Heere, als we voor het eerst en weer opnieuw door het geloof zien en hou vast krijgen aan dat belovende spreken van de Heere. Want het geloof ontmoet in Gods beloften Christus, de gekruisigde, de opgestane, die alles volbracht heeft. En het geloof wordt door die genade beloften van God in Christus overtuigd en overreed en verzekerd van Gods genade, Gods liefde en Gods trouw. En u zegt in diepe verwondering, ook voor mij, Heere, zelfs voor mij. Je hart springt op van vreugde en blijdschap om dat vaste woord van God. Zoals Psalm 119 daar ook vol van is op allerlei andere plaatsen. En die blijdschap in de Heere op allerlei momenten benadrukt wordt. Ik vind groter vreugd in uw belofte alleen dan hij die ooit een grote buit mocht vinden. Kan dat vanmiddag ook de snaren van uw ziel aanraken, gemeente? Is dit een woord wat ook weerklank vindt in ons eigen hart en leven? Ik kan het ook anders vragen. Ik mag u ook vragen, wat betekenen de beloften van de Heere voor ons? Nee, er is vanmiddag niemand in de kerk die zeggen kan, die beloften van God, die worden mij niet verkondigd. Integendeel. In de bediening van het evangelie laat God zijn evangeliebeloften allen verkondigen met bevel van bekering en van geloof. De Heere komt in de bediening van het evangelie met zijn beloften welgemeend en onvoorwaardelijk tot ons. En in al die beloften van zijn evangelie biedt hij welgemeend en onvoorwaardelijk de volle zaligheid in de Heere Jezus Christus ons aan. En tegelijkertijd roept hij ons daarbij op tot geloof en tot bekering. Onze Dordtse leerregels, ze belijden het heel nadrukkelijk. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. En nog meer dan dat. Als wij het teken en zegel van de heilige doop gedragen, dan heeft God ook al de beloften van zijn genadeverbond heel persoonlijk aan ons betekend en verzegeld. Lees antwoord 74 van de Heidelberger, waarin datzelfde woordje toezegging in verband gebracht wordt met de kinderdoop en de beloften van Gods verbond die daarin betekend en verzegeld worden. O, dat betekent dat de Heere u bij uw naam genoemd heeft als erfgenaam van de beloften van zijn genadeverbond. Dat ze ons worden aangeboden door de Heere zelf tot een grond, tot een pleitgrond voor het geloof. Dominee Ralph Eskine zegt in een van zijn preken dat onder de bediening van het evangelie de beloften van God als sneeuwvlokken ons om de oren dwarrelen. Zo komt de Heere met het woord van zijn genade, waarin zijn bereidwilligheid en zijn vergevingsgezindheid uitermate getoond worden tot een ieder van ons in de prediking. Nee, niemand hoeft zich vanmiddag af te vragen of de Heere met zijn beloften tot ons komt. U moet u wel afvragen of u die beloften van God ook door een levend geloof omhelst hebt. Daar gaat het om toch? Gods beloften worden ons allen aangeboden, maar ze worden alleen in de weg van geloof en bekering in ons leven vervuld. Kijk, en daarom is deze tekst ook een spiegel voor u en mij. Zijn die beloften van God voor ons ook de bron van de hoogste vreugde van ons hart geworden? Is dat belovende woord van God werkelijk als een anker voor mijn ziel geworden in de nood van mijn verlorenheid? Op uw woord, Heere, heb ik gehoopt. O, ik bid u, verwerp die belofte van de Heere niet in ongeloof en onbekeerlijkheid. Dat is ontzettend. Daarmee gaat de mens voor eeuwig verloren, gemeente. Denk eens aan het waarschuwende voorbeeld wat de Heere zelf noemt over Israël in het Oude Testament. Het hele volk leefde onder de belofte van God. De Heere zwoer het. Ik zal u brengen in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb, het beloofde land Kanaan. Niemand kon zeggen dat de belofte hem of haar niet gold. En toch is het merendeel van het volk Israël in de woestijn omgekomen. Toch heeft het merendeel van het volk het beloofde land nooit gezien. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt het heel nadrukkelijk. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En daarom laat de Heer niet alleen zijn beloften verkondigen, maar daarom dringt hij achter u aan. Daarom beweegt hij u en daarom zegt hij het vanmiddag in de drang en in de aandrang van zijn liefde. Heden, heden, zo u mijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Zo jij mijn stem dan heden hoort, geloof toch mijn heil en mijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En daarom, jongens en meisjes, begon deze preek met die vraag of je al een schatgraver geworden bent. Als jij vandaag zou horen dat er in de tuin achter jullie huis ook zo'n pot met gouden, zilveren munten begraven lag. Ik weet zeker dat je morgenochtend vroeg je bed uitkomt en je gaat gelijk aan de slag om te graven, toch? En je blijft graven. Elke vierkante centimeter keer je om, totdat je uiteindelijk die pot, die schat, gevonden hebt. Hé, graaf je zo ook in het woord van God? Maak je er tijd voor elke dag. Dat is de moeite waard. In de stilte, dat is heel belangrijk, dat het stil rondom en in je wordt. Dat je vurig bidt om de opening van je hart door de Heilige Geest. Maar dat je ook leest, elke dag. En dat je dan iedere keer erover nadenkt, na elk stukje wat je gelezen hebt, Heere, dat mag je gelijk bidden. Wat zegt u in dit gedeelte van uw woord tot mijn hart? Ik mag je vanmiddag verzekeren, zulke schatgravers worden schatvinders. Echt. De Heere zegt het. Zoekt en je zult vinden, want een ieder die zoekt, die vindt. En als je gevonden hebt, dan ga je meezingen. Uit al de schat van het grote wereld rond, Heere, is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, als één die een grote buit gevonden heeft. Vreugde in Gods beloften. En dan tot slot ook, gemeente, nog het laatste, liefde tot Gods geboden. Liefde en haat liggen in deze wereld soms heel dicht bij elkaar. Maar liefde en haat liggen in een christenhart ook heel dicht bij elkaar, zegt dit laatste vers wat vanmiddag onze aandacht vraagt. Haten is blijkbaar niet altijd verkeerd. Er is één Bijbelse vorm van haat die de Heere niet alleen goedkeurt, maar waarin hij ons allemaal, waartoe hij ons allemaal ook oproept. Om elke zonde te haten. En dat is praktijk in het hart van de dichter. Hoor maar, hij zegt: ik haat de valsheid en ik heb er een gruwel van. En maar uw wet heb ik lief. De dichter haat valsheid. Hij bedoelt, zo blijkt uit de grondtekst, hij bedoelt leugen, bedrog. Dat ziet hij blijkbaar rondom zich. Denk opnieuw aan die vorsten die hem zonder oorzaak vervolgen, zonder reden vervolgen. En wellicht ziet hij er ook iets van in zichzelf, in zijn eigen hart. Maar hij gruwt ervan. Hij heeft er een afschuw van, zoals je vol afschuw terugdeinst wanneer je iets vreselijks ziet, iets afschuwelijks ziet. Waarom? Nou jongelui, omdat deze man beseft dat zonde geen foutje is, maar dat elke zonde een onmetelijke belediging van God is. Alsof je hem een klap in zijn gezicht geeft. En daar heeft de dichter een afschuw van. Omdat hij die God kent als de God die met zijn genade belofte tot zijn leven komt. Omdat hij die God lief heeft als de betrouwbare God van het woord. Als de God die in zijn genade en in zijn barmhartigheid hem heeft opgezocht. Die zo heilig, groot en goed is. En als u Gods genade in Christus hebt leren kennen door de Heilige Geest, gemeente, dan valt u hem bij, toch? We gaan alle zonden haten en ervoor wegvluchten. Terwijl je tegelijkertijd, want zo dicht liggen haat en liefde in dat opzicht bij elkaar. Terwijl je tegelijkertijd de geboden van God met je hele hart lief krijgt. Terwijl je tegelijkertijd ernaar verlangt om, zoals de Heidelberger het zegt, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van de Heere te leven, tot eer van zijn naam, omdat die God het zo waard is om gediend te worden, om te leven naar zijn wil. Nee, niet in die zin dat je een overwinningsleven over de zonde leidt. Levenslang blijft daar die strijd, dat gevecht in je hart tussen vlees en geest, oude, nieuwe mens. Romeinen 7, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar toch leeft het op de bodem van je hart. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Ik heb ze lief en ik zal er heil uit wachten. Ja, wie werkelijk door het geloof uit Gods belofte leeft, is ook altijd iemand die leeft in liefde tot de geboden van de Heere. Ik haat alle bedrog, alle valsheid en ik heb er een gruwel van. Ik vlucht ervoor weg, zegt de dichter eigenlijk. Hé, jongelui. Ik moet dan altijd denken aan dat hele bekende voorbeeld van Jozef. Je kent het vast wel, toch? Jozef in Egypte. Iedere dag is daar die mooie vrouw van Potifar die hem verleidt. Kom nou, Jozef. Dag in, dag uit. Maar Jozef weigert. En Jozef vlucht weg. En Jozef zegt, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen mijn God? Misschien kom jij ze ook elke dag wel tegen, die vrouw van Potifar. In een hedendaagse verschijningsvorm. Je ontmoet ze overal, toch? In reclamezuilen voor een second love. Op internet en allerlei andere sociale media. En overal kom je ze tegen met haar verlokkende, verleidende aanbod. Kom, kom. Ben je ook iemand die het zegt met de psalmdichter? Ik haat de valsheid en ik heb er een gruwel van. Maar uw wet heb ik lief. De Heere wil je daar vanmiddag door dit woord toe lokken, toe dringen. Zodat je net als Jozef wegvlucht. En verlangt uit liefde voor de Heere te leven naar zijn wil. In ontzag voor Gods woorden. In vreugde over Gods beloften. En in liefde tot Gods geboden. Misschien bent u iemand die vaak worstelt met de persoonlijke toe-eigening van Gods heil. U zegt, ik word zo vaak heen en weer geslingerd. Ken ik nou werkelijk Gods genade in mijn leven of niet? Weet u, dan is dit schriftgedeelte ook tot bemoediging. Want ik vraag u vanmiddag niet of u een kind van God bent. Maar als u vanmiddag niet ontkennen kunt dat vrezen voor Gods woorden en de vreugde in Gods beloften en de liefde tot Gods geboden praktijk in uw hart en leven is, dan is dat er het beste bewijs van, dat God in zijn genade u opzocht en u deel hebt aan al de schatten en de gaven van Christus. En dan mag u daaruit moed en hoop putten en te meer leven in de verwachting van de vervulling van al de beloften van de drie enige God. En eens is het zover. Straks is al het belofte woord van de Heere volle werkelijkheid geworden. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In het nieuwe Jeruzalem wat al Gods kinderen wacht. En daar is eeuwige vreugde. Vanwege de volkomen vervulling van al Gods beloften. En daar wordt het werkelijkheid. Wat de oude apostel Johannes sprak in het Bijbelboek Openbaring. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. En ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Soli Deo Gloria. Amen.